Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 113, het eerste ten vierde vers. In de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het tiende hoofdstuk. Ik noem u Romeinen 10.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hunne zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hunne eigene gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken, indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben ze het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken, door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Laat ons ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade smeken. Heren, als wij wederom aan de middag van uw dag ons met onze gezinnen mogen scharen rondom uw heilig woord, neem u dan de hoogste plaats in ons leven en wil ons aan u onderwerpen. Wil u alles uit ons leven wegnemen wat de inkomst van uw geest zou kunnen verhinderen en wil woning in ons maken. Dan komt u aan uw eer, maar dan verkrijgen wij ook het echte leven, hetgeen waard is geleefd te worden. Wij die blind zijn in de wegen des hemels, die het goede niet kunnen zoeken en vinden, die met de natuurlijke afkerigheid tegen u geboren worden, die het heil niet zien wat u verkondigt, het heeft u behaagd, om de blindheid en de duisternis van het van God vervreemde mensdom te doorbreken, met het licht van uw eeuwige evangelie. O beschijn anderen, maar ook ons. Ontferm u over ons, Heere God, Vader van alle barmhartigheid. En laat ook vanavond uw woord tot ons ingaan, aangedreven door de kracht van uw geest, opdat dat woord ons ontdekken zou aan onszelf, opdat we met schuldbelijdenis en hartelijke droefheid over onze zonde vergeving zouden zoeken aan de troon van uw genade, die u ook nu nog geopend hebt voor zondaren, opdat we daarheen met vrijmoedigheid zouden mogen gaan, en al onze overtredingen aan u vertellen, onze zonden aan u bekennen, opdat we dan door u toegesproken zouden hopen op het heil wat in Christus Jezus aan verlorenen om niet gegeven wordt. dat er ook onder onze jongens en meisjes een ontwaken kwam, in liefde tot u, den God van hemel en aarde, dat ze u zonder verpozen zouden zoeken, totdat ze u hadden gevonden, om in u geborgen te worden, die enige steenrots, die schuilplaats, die het houden zal, in de dagen van nood en smart, waar er een vloedgolf van ongeloof over de wereld gaat, en grote scharen zich losmaken van uw getuigenis. Grijp u daartoe, onze kinderen, onze jongens en meisjes, onze broeders en zusters, in het hart, o God, opdat ze niet van uw wilde en konden afwijken vanwege de kracht van uw woord, maar dat ze zich met de armen en de kleine, met de kinderkens zouden voegen bij uw vastgetuigenis, om liever op den Heere te hopen en tot de dwaasheid der prediking de toevlucht te nemen, die een dwaasheid geweest is voor de wijsheid en de wetenschap van het mensdom zonder God, maar die een toevlucht geweest is voor alle benauwden van hart. O, dat we samen de kracht van dit woord ook nu zouden mogen ervaren. Wil ons daartoe niet verlaten. Wil ons om onze zonden niet voorbij gaan. Verstoot ons niet. Maar laat in Christus uw aangezicht tot ons gekeerd zijn. En wil u de last onze zonde van ons nemen. Wil ons naar ziel en lichaam bekwamen en onderhouden. Om het pad van uw geboden te gaan. Heere, gij hebt meer dan één zegen. O, gij zijt het aan plaats en tijd gebonden. Maar gij wilt toch in zonderheid wonen daar. Waar het vrome volk vergaderd is. Waar de twee of drie in uw naam vergaderd zijn, waar gij uw inzettingen gegeven hebt tot bekering van zondaar en tot voortleiding op de weg des levens. O, zou uw aangezicht aan ons willen doen lichten in hem, die aan uw rechterhand is, die met zijn offeranden in eeuwigheid volmaakt heeft al degenen die door hem tot God gaan. Maar Heere, laat ook onze ziel daarin mogen rusten. Geef ons ook in ons hart te ervaren de kracht van uw genade. Heere, trek ons tot u. Verlicht ons oog om de wonderen uwer wet te zien. Geef ons in het schijnsel van uw licht u te aanschouwen, opdat onze ogen zalig zouden zijn van het zien. Wil ons daartoe ook vanavond onderwijzen uit uw woord. Ons niet voorbijgaan en aan onszelf overlaten. Om onze overtredingen ons niet van u stoten. Wil ons oog verlichten, Heere, om de kennis van u in het aangezicht van Christus. De lijdende en borg en stervende borg. De zich overgevende middelaar voor zondaren te mogen zien. Opdat onze verwachting strak gespannen mocht zijn. Dat onze hoop verlevendigd werd. Dat onze liefde verwakkerd werd. We leven vaak zo langs u heen. Gij weet het, o God. We zitten vaak zo in onszelf te zien. We putten zo dikwijls uit de bakken die we onszelf hebben uitgehouwen. Althans, we trachten eruit te putten, maar ze houden geen water. En daarom naderen wij tot u op deze eerste dag der week en vragen van u, Heere, geef ons genade en laat ons uw vriendelijk oog mogen aanschouwen en de goedheid van uw milde zegenende handen die gij over ons hebt uitgebreid toen we naar de hemel gingen en waarvan u gezegd hebt, ik zal alzo wederkomen. Wil ook uw dienaar vanavond uw zegen geven die aan deze plaats geroepen wordt om andermaal uw getuigenis te ontvouwen. Heere, geef u hem te putten uit die bornput, die fontein der hoven, die put van levend water, Christus Jezus, opdat ook zijn ziel bevochtigd werd met de dauw van den hemel en ook hij mocht drinken uit die geestelijke steenrots, Christus Jezus. Opdat hij zo met innerlijk vermaak aan dit arme volk de rijke boodschap van uw eeuwige evangelie zou mogen brengen. Zodat zondaren zich naar u zouden wenden dat uw volk versterkt werd in het geloof, en dat boven en door dit alles uw heerlijke en grote naam de lof zou mogen ontvangen, die we u straks zullen toebrengen, wanneer we uit het strijdperk verheven bij de Heere zullen zijn, en dan zonder zonde zullen zingen van uw trouw, van uw heerlijkheid, van uw roem, en van uw onverwinder krachten. Zegen ons daartoe, Heere, zoals u het kunt, wegnemende alles wat scheiding maakt tussen u en ons, door uw dierbare geest om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen van Psalm 27, het derde en het vierde vers. Terwijl we u vanavond willen prediken, is naar aanleiding van zondag 25, vraag en antwoord 65. Zondag 25 van onze Heidelbergse catechismus en dan vraag en antwoord 65. Daar vraagt onderwijzer ons, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En het antwoord zegt, van den Heiligen Geest, die het geloof in onze harten werkt, door de verkondiging van het heilige evangelie, en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Hier wordt dus gesproken over de planting en over de wasdom van het geloof. Drie vragen willen wij dan in deze predikatie beantwoorden. Ten eerste, waar komt het geloof vandaan? Ten tweede, wie werkt het geloof? En ten derde, hoe wordt het geloof onderhouden? U moet deze zeven zondagen die nu gaan handelen over de sacramenten ook vooral zien in het licht waarin de hervormers hun strijd hadden aangebonden tegen de valse Roomse leer. Ik heb daar voor enkele weken reeds de nadruk op gelegd, hoe dat ze in gloed, hoe dat ze in warmte en met vuur beginnen te spreken, als ze het hebben over het sola gratia, over het door genade alleen. Dat was de benadrukking in zonderheid die de reformatoren ons telkens doen horen. En het was ook niet verwonderlijk. Eeuwenlang was de kerk gebonden geweest onder een nieuw soort dienstbaarheid, waarmee de geestelijkheid, de zogenaamde geestelijkheid, de leken onder dwang en onder vrees gehouden had. Eeuwenlang, zeg ik. Eindelijk was het licht weer doorgebroken en de reformatoren en hun volgelingen mochten de zoetheid van de vrede, van de zaligheid en de kracht van de genade die alleen was door Christus bloed weer ervaren. En ze wilden dan ook tegen elke prijs alles vermijden wat hen weer terug zou voeren in het diensthuis. Duidelijk is dat uitgekomen, ook in de 24e zondagsafdeling, waarin ze de noodzakelijkheid van de goede werken als verdienste totaal hebben buitengesloten, hoewel ze anderzijds ook nadrukkelijk gesteld hebben dat niemand kan zalig worden die geen goede werken doet, omdat de goede werken nu eenmaal de natuurlijke uitvloeiselen zijn van het geestelijk leven. Ook deze zeven zondagen hebben ze eraan gewijd om met nadruk te bepalen en ons te leren en te verdedigen dat de sacramenten, want daar gaat het hier in hoofdzaak om, al moet ik eerlijk zeggen dat deze eerste vraag daar eigenlijk niet meer dan een inleiding toe is, maar toch wel waard om op zichzelf ook bezien te worden, dat de leer der sacramenten in deze zeven zondagen besproken de uitdrukkelijke bedoeling had bij de reformatoren om in tegenstelling met hetgeen wat Rome leerde van de sacramenten, namelijk dat ze noodzakelijke middelen waren, noodzakelijk, waardoor God de genade werkte en waar buiten geen genade was, noodzakelijk als een plicht die de mens volbrengen moest, zeer nauwgezet telkens weer als aanvulling van het genadewerk van God. Ik zeg, ze hebben met ijver en met kracht verdedigd dat het niet zo is. Ze hebben de sacramenten weer gezien in het licht van Gods woord. De sacramenten als gaven van God om het geloof te versterken als voedsel op de levensweg. En niet als zoveel jukken die bij al het andere wat ze de mensen oplegden volbracht moesten worden. En daarom, misschien naar onze begrippen wat breedvoerig, maar
Als we met aandacht naar luisteren willen, dan zal elke vraag en elk antwoord wel weer genoeg stof tot verwondering geven, vooral in onze dagen, waarin men enerzijds de sacramenten weer tot middelen gaat maken, waardoor de mens zich met God verzoent. Denk maar aan die liturgische beweging. Wij offeren ons in het avondmaal met Christus aan God. Daar krijgt het sacrament weer de plaats die het woord behoort te hebben. Maar anderzijds ook, en dat geldt onder ons, waar ten opzichte van doop en avondmaal dikwijls zulke wanbegrippen heersen, waar er zoveel vrijblijvendheid is ten opzichte van het deelnemen aan het avondmaal, en zulke verkeerde begrippen ook onder velen van ons gevonden worden ten opzichte van het sacrament van de heilige doop. Begrippen die per se zo niet door de reformatoren gekweekt zijn, in tegendeel. En daarom zal het ook voor ons wel dienstig zijn om weer bij vernieuwing te horen wat de Heere ons hierin leert uit zijn woord. De eerste vraag, zeg ik, van deze 7 zondagen is een vraag niet rechtstreeks over de sacramenten, maar dan toch wel over de genademiddelen. Want u weet, daar behoren niet de sacramenten alleen bij, maar ook en juist en eerst de verkondiging van Gods dierbaar woord, waardoor hij het geloof in zondaren werkt. Vraag 65 begint dan: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, want van waar komt zulke geloof? Dat is dus in de vorige zondag behandeld. Aangezien dan alleen het geloof, aangezien dan. Dus u merkt het, deze man die hier spreekt op deze vrouw, hij of zij heeft zich gewonnen. Ze zijn overreed geworden door het woord. Het is hun duidelijk geworden diep in hun hart, door de genade des Heilige Geestes, dat het goede geen nut doet en dagen der verbolgenheid, maar dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van een dood. En die gerechtigheid wordt alleen de onze door het geloof, dat heeft hij nu begrepen. En daarom zegt hij, het is zo. Aangezien het zo is, ik stem het toe, ik ervaar het, ik geloof het. Aangezien het zo is dat alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulke geloof? Het geloof, staat er, maakt ons Christus en zijn weldaden deelachtig. Shepard zegt, Christus wil met u allen die zijn evangelie hoort een huwelijk aangaan, maar hij wil niet getrouwd zijn om de centen. Begrijpt u die uitdrukking? Het betekent Christus om Christus zelf te bezitten door het geloof. En daarom zegt de onderwijzer ook Christus en zijn weldaden. Eerst Christus. Het moet om zijn persoon gaan. Om hemzelf. Niet om zijn geld. Niet om zijn hemel. Niet om zijn zaligheid. Niet om het goede wat hij met zichzelf aan zondaren schenkt. Het moet om hemzelf gaan. Zoals in een waar huwelijk het moet gaan om hem of haar, en niet om hetgene van hem of haar is. Dat bedoelt Shepard. Dat is Bijbels. Dat staat ook hier. En dan alleen door het geloof krijgen we daar deel aan, staat er. Zo was het. Wij hadden in de staderrechtheid door het geloof deel aan God. Het was wel niet het zaligmakend geloof wat zich richtte op de verdiensten van Christus, want die was nog niet nodig in de staderrechtheid. Maar het was toch wel een geloof. Het was een waar geloof. Het was een oprecht geloof. Dat geloofde dat alles dat wat God sprak, het hield voor waar wat de Heere gezegd had. Totdat de mens zich verliep in het ongeloof. En daarmee de gehoorzaamheid aan God verbrak. Erger nog, in opstand kwam tegen God. Want ongeloof, dat betekent niet alleen niet geloven, maar ongeloof, dat is ook, dat is agressie. Dat is
opstand. Ongeloof, dat is niet alleen niet aannemen wat God zegt, maar dat is uitdrukkelijk verwerpen. Dat is uitdrukkelijk ertegen strijden. O, laat ons hier eens een ogenblik bij stilstaan in ons hart. Wij menen soms dat zolang we niet door het ware geloof aan Christus verbonden zijn, dat we dan mensen zijn waar eigenlijk geen goed en geen kwaad van valt te vertellen. We strijden toch niet tegen God. We zijn toch eerlijke, trouwe leden van de gemeente. En we zouden die waarheid ook nog wel willen verdedigen tegen degenen die er tegenop komen. Nee, de mensen moeten beslist niet van ons denken en God moet het ook niet denken dat we hem haten. Natuurlijk niet. Wie zou God nu haten die in de gereformeerde gemeente was grootgebracht? Onder de waarheid die naar de godzaligheid is. Maar geliefden, de Heere Jezus die heeft eens gezegd, die niet gelooft, die is alreede geoordeeld. En waarom? Wel, ik zeg het nog eens en met nadruk, die niet gelooft, dat is maar niet een neutraal iemand die God geen goed en geen kwaad toebrengt, maar die niet gelooft is een vijand van God. Die is in oorlog met God. Die strijdt tegen God. Daar is geen neutraliteit ten opzichte van God. En daarom is ongeloof zo erg. Daarom zegt de Heere steeds weer opnieuw dat ze vanwege hun ongeloof niet konden ingaan. Het ongeloof dat is maar niet alleen een gebrek in een mens, maar het ongeloof dat is ook het daadwerkelijk kwaad wat eruit spuit, wat de mens eruit spuwt tegen God en tegen zijn naaste. Ongeloof is vijandschap, twist, strijd, opstand tegen God. En daarom is het zo erg. En daarom heeft God ook telkens en telkens weer opnieuw zijn knechten opdracht gegeven. Om Israël hun ongelovigheid en de hardheid van hun hart bekend te maken. Opdat ze zich tot een Heere zouden bekeren. En daarom moet ook elke prediking gericht zijn tegen het ongeloof. Het ongeloof, de officier van alle zonde, zoals het geloof de officier van alle genade genoemd wordt. Zo is het ongeloof de voorman, de hoofdman, de officier, de aanvoerder van alle andere zonden. Want die God niet gelooft, is een vijand van God en heeft geen leven. Geloof, dat is nodig om te leven. Dat is in ons maatschappelijk leven reeds zo. Als er geen geloof is onder elkaar, is er geen leven mogelijk. Stel voor dat u werkt op een fabriek of kantoor en u gelooft niet wat iemand tegen u zegt. U gelooft niet de afspraak die de baas met u maakt. U gelooft niet het woord wat uw collega's tegen u zeggen, dan is er geen leven mogelijk. Dan is elke verhouding bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Dan is het leven hier op aarde reeds een hel. En u weet ik wel dat dat niet het zaligmakend geloof is. Wat ik nu bedoel, dat voorwaarhouden van elkaar, dat kan er natuurlijk daar wel uit voortvloeien. Maar dat geloven, dat kennen ook de heidenen. Dat voorwaarhouden wat de een tegen de ander zegt. Dat is nog een werking van Gods genade, van zijn algemene goedheid. Die hij aan het mensdom nog geeft, waardoor er leven op de aarde mogelijk is. Maar u kunt daar wel uit merken dat als dit geloof ontbreekt, dan is er alleen maar disharmonie, wanorde. Geen leven, dan is er een hel op aarde. Nu zoveel te meer ten opzichte van God. Als dat ware zaligmakend geloof ontbreekt, dan is er disharmonie, dan is er verbreking. Dan is er alleen vijandschap, strijd tussen God en tussen ons. En u staat er. Dat ware geloof, dat het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Eigenlijk is het natuurlijk niet het geloof, dat begrijpt u wel. U begrijpt natuurlijk wel dat de onderwijzer hier bedoelt dat de Heilige Geest ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Maar dan door het geloof. En dat geloof, dat wil hier de onderwijzer dus benadrukken. En daarom zegt hij dus, dat het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Het geloof als een hand en als een instrument waardoor we Christus en zijn weldaden mogen ontvangen. En dat betekent dus de gemeenschap met God. Want in Christus geeft God zich aan verloren zondaren. Die Christus heeft, die heeft alles. De wederherstelling van alle dingen in hemel en op aarde. En die Christus mist, die mist dan ook alles. Die mist de hemel en die mist de aarde. Die mist het leven, want in Christus is het leven geopenbaard. En die Christus heeft, die heeft ook zijn weldaad. Niemand kan zeggen, Christus is mijn. Hij is mijn borg. Die niet zijn rechtvaardigheid en die niet zijn heiligheid en die niet zijn eeuwige gelukzaligheid deelachtig is. Dat is onafscheidelijk van elkaar verbonden. Die deze bruidegom trouwt, die trouwt hem in gemeenschap van al zijn goederen. Dat is het grote voorrecht waar de apostel van roemt. Dat we kinderen Gods zijn. Dat we medegenoten zijn van Jezus Christus. Mede-erfgenamen van hem. Dus, dat wil nogal wat zeggen. Je kan dus geen gemeenschap hebben met Christus. Of je hebt ook gemeenschap aan al zijn goederen. Ontstellend, ontzaglijk groot. Om God eeuwig voor te prijzen. Die Christus is ingeplant, hoe zwak zijn geloof is. Hoe arm die in zichzelf is. Maar die heeft alles. Tot kind Gods aangenomen. Bevrijd van de zonde. Ontheven van de straf. En dat voor eeuwig. Een toekomst zo heerlijk. Zo groot. Een rijkdom zo onmetelijk. Een vaderland zo onbegrensd. De eeuwige God tot zijn woning. O mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ons Christus en al zijn weldaden. Deelachtig maakt dat. En natuurlijk, dan is de vraag. Als dat nu zo is, en ik geloof dat het zo is. Van waar komt dan zulk een geloof? Ja, die vraag is waard om gesteld te worden. Want daar heerst nogal wat meningsverschil over in deze wereld. Van waar zulk een geloof komt. En dat waarlijk niet alleen onder de heidenen. En dat waarlijk niet alleen onder de Romeinen. Of onder degene die een vals geloof hebben. Maar ook onder ons, juist onder ons, die zich noemen protestanten, of nog nader, die zich noemen behorende, te behoren bij de gereformeerde gezindte. Dan is er nogal verschil als je vraagt van waar komt zulk een geloof. En zeker als het gaat over de praktijk. In theorie kunnen we elkaar wel aardig vinden. Dan onderschrijven we alles wat in deze catechismus staat. Maar in de praktijk valt het ons dan op dat er na twee zijden menigmaal gedwaald wordt. En daarom is het goed dat we deze vraag stellen. Dat de onderwijzer hem stelt. En dan zegt hij, dat komt van de Heilige Geest. Dus, geen prediker kan het u geven. De ouders kunnen het niet aan de kinderen geven. De man kan het niet aan de vrouw geven. De teerste godzalige ouders kunnen dit geloof niet overplanten op hun kinderen. Uw beste vriend kan het u niet geven. Al staat hij met ontferming aan uw ziek of sterfbed. O zeker. Ieder is verplicht om de ander aan te dringen tot het geloof. Om de mensen te bewegen, zegt Paulus, te bewegen tot het geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren, zegt hij, bewegen de mensen tot het geloof. Maar Paulus wist het, hij kon dat geloof niet geven in de harten van één mens, dat wist hij. Het is waar, elk mens, zeg ik, is verplicht krachtens zijn afkomst in God te geloven. Vandaar ook 100 malen in de schriften. Geloof het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof het woord van God altijd weer opnieuw. Laat God ons zien onze plicht die we hebben ten opzichte van hem. Maar Al staat er nu duizendmaal in de Bijbel dat een mens geloven moet. Daarmee kan hij niet geloven. Kijk, en hier ligt bij menigeen de fout. Dan zegt men, ja, maar het staat toch in de Bijbel dat je geloven moet. Het staat toch in de Bijbel dat je Christus moet aannemen. En het staat toch in de Bijbel dat als je niet gelooft, je verloren bent. Ja, dat is waar. Dat is waar, dat staat ook in de Bijbel. Dat houdt God ons voor op elke bladzij van de schrift. Maar dan moet u de fout niet maken. Door daaruit te concluderen. Omdat God het van ons vraagt, kunnen we het ook. Hier gaat u fout. God zegt niet in zijn woord dat wij geloven moeten. En dan daarmee bedoelende dat wij dat nu ook zouden kunnen. Hij wil ons hiermee juist van onze plicht, van de noodzakelijkheid van het geloof overtuigen. Niet opdat we zouden zeggen, nou ja, vooruit, dan zou ik ook maar gaan geloven. Maar dat we in de nood des harten tot God zouden komen en zeggen, Heer, het is waar. Het is waar, ik ben verplicht om uw woorden te geloven. En ik zie het, buiten het geloof is er geen zaligheid en geen gemeenschap met God. Maar o God, schenk u me dan dat geloof, want juist datgene wat u van me eist, dat bezit ik niet. God laat ons dat juist zo menigmaal horen, opdat we aan onszelf bekendgemaakt zouden worden en zouden zien dat we nu die heerlijke gaven van God moedwillig verspeeld hebben, opdat we weer een arme van geest zouden worden. Die onze lege hand leert ophouden en aan God leert vragen gena. O God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. De onderwijzer schroomt niet om zonder meer te zeggen, dat komt van de Heilige Geest. In zonderheid de Heilige Geest. Hier wordt dus niet God genoemd, niet Jezus genoemd, maar de Heilige Geest als de derde persoon in het goddelijk wezen. Waarom? Wel, omdat hij het in zonderheid is, die het werk des vaders en des zoons uitwerkt in het hart van ons arme verloren zondaren. Zoals Jezus in de kribbe is neergedaald, zo daalt ook de Heilige Geest in de kribbe van ons hart. Zoals Jezus zich vernederd heeft tot een dood des kruises, en als een vloek op deze wereld gekomen is, zo komt ook de Heilige Geest, nederdalende van de hemel, door de arbeid van Jezus Christus, en om die arbeid in ons hart te openbaren en bekend te maken, en die daalt neder in harten van dode zondaren. O, dat is enerzijds diep verootmoedigend, want als hier staat van de Heilige Geest, dan wil dat zeggen niet van u, en niet van mij, en niet van één enig mens op de wereld, dan komt dat geloof niet door redeneren, dan komt dat geloof niet door studeren, door concluderen, door wijsheid en wetenschap, maar dan komt dat geloof van God als zijn vrijgeschenk, die het een, op een voor ons verborgen, maar desniettemin verheven wijze, werkt in de harten van degene die hij wil, die hij daartoe van eeuwigheid verordineerd heeft. Dat besluit waar Jezus zijn vader voor dankt en waar ik u vanmorgen over mocht spreken, die raad Gods, die wordt uitgevoerd door de Heilige Geest, die uit soevereine vrijmacht, die uit innerlijke ontfermingen, zijn volk, zijn verkorenen, met dat waarachtig geloof bedeelt. Dat ware zaligmakend geloof. Ik zeg dat is diep vernederend. O, daar lopen er wat tegenaan. Daar wordt wat ergernis door verwekt. Als je zegt dat het geloof van de Heilige Geest komt. O, hoeveel zijn er die dan beginnen te brullen en te briesen. Maar zouden mensen dan niks aan kunnen doen? Zou je er dan helemaal buiten staan? Zou je dan maar mee genoegen moeten nemen? Of God het je geeft of onthoudt? En deze en dergelijke woorden worden tegen de arbeid de soevereine arbeid van Gods genade ingebracht. En het enige antwoord is wat hierop gegeven kan worden, maar toch, o mens, wie zijt gij? Die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, want waarom hebt ge me al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om maar dezelfde klomp te maken, het ene vat er eer, en het andere vat er oneer? Dit is soevereine vrijmacht van God die het schijnt, aan wie hij wil. Ik zeg dat diep vernederend. Daarom openbaart God het ook aan ons, om alle hoogmoed die in ons hart zich tegen de kennis van God zou verheffen, alle wijsheid en wetenschap ter neder te stoten, opdat die roem te roemen zou in den Heeren alleen. Want u moet altijd denken dat God alle dingen doet om zijn zelfs wil, opdat hij zou verheerlijkt worden. Maar het is anderzijds ook vertroostend en verblijdend, want is het dan het werk van den Heilige Geest, dat hij soeverein in het hart van zondaren werkt? Wel nu, dan kan het ook door geen mens verbroken worden. Dan kan het ook door geen mens worden tegengestaan. Dan werkt hij heerlijk vanuit een hoge soeverein. Dan zal hij voortgaan naar zijn beloften, dat geloof van geslacht op geslacht te planten. Als hij, gelijk die gezegd heeft, verbond met Abraham zijn vriend, dat bevestigt hij van kind tot kind. Dan is het ook vertroostend, zeg ik, voor ons. En voor ons zaad. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Hij zal door onze zonde, onze kinderen zijn genade niet onthouden. Hij zal zijn verbond niet teniet doen. Hij zal om onze overtredingen het verbond niet verbreken. Omdat het van hem komt. Omdat het uit zijn gedachten voortkomt. Daarom kan het niet gebroken worden. Het is verblijdend, zeg ik, kan niet teniet gedaan worden. O, het is waar. Daar staat dat dat geloof door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt. Ik weet wel, daar is ook een soort geloof wat niet verder gaat als het verstand, als het overleg van onze verdorven reden. Maar dat geloof blijkt dan ook telkens weer verbroken te kunnen worden. Dat geloof, zegt Jezus, houdt geen stand in de dagen van beproeving. Als verdrukking of vervolging komt, dan vallen zulke gelovigen terstond af. Maar hier staat dat dit geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt. Hoort u het goed? De zitplaats, de zetel van het geloof, is het hart. O, niet dat het buiten ons verstand omgaat. Niet dat we enkel als gevoelsmensen moeten leven. Natuurlijk niet, daar heeft Petrus en Paulus wel iets anders van verteld. Als hij ons telkens toeroept nuchter te zijn en ons verstand te gebruiken en de lendenen van ons verstand op te schorten. Maar toch niet dat het alleen zetelt in het verstand. Het is in het hart. De Heilige Geest bekeert het hart. Van waaruit de uitgangen van het leven zijn, die geeft een nieuw hart. Wanneer hij dat geloof in ons werkt, vernieuwt hij het hart. Zodat al de uitgangen van ons leven veranderd worden. Zie, dat is het. En dan vragen we natuurlijk, hoe werkt de Heilige Geest dan? Dus zonder dat geloof kunnen we Christus niet kennen en zijn weldaden niet genieten. Maar als het dan zo is dat het alleen door het geloof is, dan is de volgende vraag. Maar hoe werkt de Heilige Geest dat dan? Ik geloof dat de Heilige Geest het werk, zegt u. Ik geloof dat het een soeverein werk is van Gods goedertierenheid, van Gods genade, van Gods wil, van Gods barmhartigheid, van zijn welbehagen ten diepste. Dat hij uitwerkt in de harten van mensen. Maar, hoe moet ik daar nu verder tegenover staan? Moet ik dan dus wachten en zeggen, ach, God heeft verordineerd. Wie hij zalig zal maken en wie niet, laat ik dan maar afwachten. Laat ik dan maar wachten wat God over me besloten heeft. Nee, geliefden, want de onderwijzer gaat verder. Hij zegt dat de Heilige Geest dit geloof in het hart werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dus God gebruikt een middel om dat geloof te werken. Zoals God een middel gebruikt en middelen om mij in het leven te houden,
Daar gebruikt hij het voedsel toe. Daar gebruikt hij mijn arbeid toe. En zo als God een middel gebruikt om me van mijn ziekte weer te herstellen. Daar gebruikt hij de dokter toe en de medicijnen toe. Zo gebruikt God ook een middel om door zijn geest het geloof in mijn hart te planten. En hier wordt een mens niet uitgeschakeld. Maar hier wordt een mens ten volle ingezet. Niet alsof hij door zijn arbeid mede dit geloof zich deelachtig zou kunnen maken. Maar God werkt door de middelen. En God verbindt ons aan de middelen. Waardoor hij zijn genade soeverein naar zijn welbehagen wil werken. Nu krijgen we dus de plaats van het evangelie, van de prediking dus van het evangelie in het geloof. Welke is die plaats? Wel nu, dat is een noodzakelijk middel. Het is u straks gelezen dat er geen zaligheid is zonder de prediking van het woord. Hoe zullen ze God aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen indien er niemand is die predikt? Hoe zullen ze geloven indien het woord van God ze niet verkondigd wordt? God is soeverein, maar ook in het kiezen van de middelen is hij soeverein. God zou zonder middelen de zaligheid hebben kunnen geven aan zondaren. Zonder de prediking van het woord, zonder zijn woord. Hij zou zo die en die en die in zijn eeuwige zaligheid om Christus wil hebben kunnen opnemen. Maar ook in het verkiezen van middelen is hij soeverein. O, daar zijn er onder ons die zeggen de soevereiniteit Gods te eerbiedigen. En ze durven vaak zo ver te gaan, dat ze in het schijnbaar eerbiedigen van de soevereiniteit, de middelen die God gegeven heeft, waardoor hij het geloof plant in het hart van zondaren te verachten. Geliefden, dat is onmogelijk. Dat kan nooit uit een oprecht hart voortkomen. Dat is onmogelijk. Want diezelfde God, die soeverein beschikt over leven en dood, die soeverein bepaald heeft, Jacob lief God en Ezo gehad, die heeft ook uit diezelfde soevereiniteit bepaald. Dit is mijn eeuwige evangelie. Dit is het middel waardoor ik goddelozen met mij verzoenen wil. En die dat middel niet wil, die dit middel veracht, die dit middel laat liggen zonder gebruik van te maken, die roemen niet in de soevereiniteit Gods. Die gebruikt slechts die soevereiniteit als een dekmantel voor zijn ongerechtigheid. Omdat hij geen lust heeft in de kennis van de wegen des Heren, verschuilt hij zich achter hetgeen hem te hoog en te wonderbaar is. Ja meer, achter hetgeen waar die heimelijk vijandschap tegen koestert. En daarom laat u niet blinddoeken. Die Heilige Geest die werkt dat geloof in onze harten, staat er. Door de verkondiging van het heilig evangelie. De verkondiging. Dat is meer dan alleen het spreken of het lezen van het evangelie. De verkondiging, daar staat in het Latijn waarin de catechismus eerst was samengesteld, een woord wat aanduidt de ambtelijke verkondiging van een heraut. Dus die in koningsnaam een boodschap verkondigt. Zonder discussie. Zonder verzet. Koninklijk soeverein. Spreekt God zijn evangelie, verkondigt hij zijn evangelie. Hier hebben we het middel waardoor God werken wil. Geliefden, daarom wekken wij u altijd weer op om naar het woord van God te komen horen. Naar die verkondiging, naar die proclamatie van God. Dat is uit soevereine genade dat hij dat zo wil. Dat hij door deze weg werkt. Kan God het dan niet anders? Ach ja, er wordt wel eens gezegd. Geloof jij dan dat de Heere alleen maar mensen in jouw kerk bekeert, zeker? Of denk jij dat je dan speciaal naar de preek moet komen luisteren en deel moet nemen aan de bediening van de sacramenten om de hemel te kunnen binnengaan? Geliefden, ja, dat geloof ik. Ik geloof dat je niet kan zalig worden als je niet zet onder de verkondiging van Gods evangelie. Ik geloof dat je niet kan zalig worden als je het gebruik van de sacramenten nalaat.
Nee, nu heb ik het er niet over wat God kan doen. Wat God kan doen buiten de bediening van zijn woord om, daar heeft God ons niet aan verbonden. En God heeft mij niet opgedragen te prediken wat hij kan doen. En het is een gevaarlijk werk om daarmee bezig te zijn. O, ik weet ook wel dat God veel meer kan als dat hij doet. Maar ik zeg het nog eens, hij heeft mij opgedragen zijn evangelie te prediken. En hij heeft daarbij gezegd dat zijn woord nimmer ledig tot hem zou wederkeren. Maar dat het zou doen wat hem behaagt. Dat het vrucht zou dragen. Dat heeft hij gezegd. En daar heb ik me aan te houden. En daar hebt u zich ook aan te houden. Als u een andere weg wil, u moet het weten, dan gaat u een dwaalweg. U kunt niet zalig worden als u het uitdrukkelijk bevel van God naast u neerlegt. Niet omdat God het niet op een andere wijze kan, maar omdat God u verbonden heeft aan deze weg. En daarom zeg ik, roep ik u steeds op, in de naam van Jezus Christus, uw plaats toch niet ledig te laten onder de bediening van zijn woord. Want die bediening van zijn woord gebruikt hij om in het hart van zondaar het geloof te leggen. Zonder die prediking geen bediening. Zonder die prediking geen inkomst des Heilige Geestes. Zonder die prediking geen levendmaking van dode zondaar. Onthoud dat goed. Dat is Gods ordinaire weg, Gods gewone weg. Waardoor hij zondaren zalig maakt. Daarom is het ook zo erg als je uit de kerk blijft. Daarom is het ook zo erg als je op plaatsen gaat wonen. Waar de levende verkondiging van Gods woord gemist wordt. Als je moedwillig onttrekt, misschien om wat geld of om een betere baan of om een meisje of een jongen. Als je moedwillig onttrekt aan de verkondiging van Gods eeuwige evangelie, dan onttrek je jezelf aan de middelen die God gegeven heeft om je zalig te maken. Hoort u het goed? Zo heeft God zijn boodschap willen brengen. Zo heeft hij zijn Heilige Geest uit willen storten in de harten van de zondaar door de verkondiging, staat er, van het heilig evangelie. Als hij dat woord des levens gebruikt, wat hij laat prediken, maakt die dode zondaar levend. Het woord des evangelies, wat is dat? Ach, dat is kort en goed de hele boodschap van de Bijbel. Van de eerste tot de laatste bladzijde. Dat is die goede boodschap. Meer nog dan de blijde boodschap. Oh, het is ook een blijde boodschap. Maar het is meer nog een goede boodschap. Want er staan veel dingen in dit eeuwige evangelie die ons aanvankelijk niet verblijden, maar die toch wel goed voor ons zijn. Net als dat iemand die doodziek is naar de dokter gaat. En de dokter misschien het mes gaat gebruiken om hem te genezen. Dan kun je niet zeggen dat hem dat op blijdschap strekt, maar het is wel goed voor hem. Zo staan er ook in dat dierbare evangelie vele dingen die ons aanstonds niet op blijdschap strekken, maar die wel goed voor ons zijn. En zo staat ook in dit eeuwige evangelie geschreven, de toorn Gods over de zonde. Indien we niet geloven in hem die van de Vader gezonden is om zondaren te redden. Dat eeuwige evangelie, zeg ik, van de eerste tot de laatste bladzijde van het woord van God, o, door alle tijden heen, heeft God dat willen gebruiken. Hij heeft een Lydia door dit evangelie bekeerd. Hij heeft een Moorman het licht des levens doen aanschouwen. Hij gaf Petrus speciaal een visioen daar op het dak te Joppe, opdat hij dat eeuwige evangelie zou brengen aan Cornelius. Dit is de taak van de kerk, tot aan de einde der aarde te volbrengen, totdat Christus komt. O, hier zijn we ook, het wordt wel niet uitdrukkelijk genoemd in de catechismus, maar hier zijn we ook aan de taak van de kerk gekomen ten opzichte van de verbreiding van het evangelie in evangelisatie en zending. God heeft gewild dat die boodschap van zijn heil gehoord zou worden. Zo ver men ooit de wildste volkeren vond van de eilanden. Die zullen naar zijn leer wachten. De verst afgelegenen in de zee die wachten op de leer, op de boodschap van God. Die in Jezus Christus de mens nabijgekomen is. Het is de taak van de kerk. Laten we toch verstaan. Het is niet goed te maken met uw gaven alleen. Het is niet goed te maken met wat geld en met wat arbeid die u besteedt. Hoe nodig ook en hoe hartelijk ook gewaardeerd en hoe noodzakelijk ook al deze dingen. Maar het is de taak van de kerk, omdat de kerk zelf voorwerp is van Gods ontferming. Dat is weer de natuurlijke drang van degene die zelf heeft mogen blikken in de vriendelijke ogen van een verzoend God. Die kan niet anders als er met anderen over spreken en zeggen hoe groot de naam des Heer is. De Heer heeft zelf gezegd, gelijk de Vader mij gezonden heeft, al zo zend ik ook u lieden. En hoe heeft God de Vader Christus gezonden? Wel, hij heeft zijn Zoon gezonden, omdat hij de wereld lief had. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu zegt Jezus, omdat mijn Vader nu de wereld lief had, heeft hij mij gezonden. Nou, zo zend ik nou ook uw lieden. Opdat gij ontfermd zijt geworden, moogt ge die boodschap van ontferming tot aan de einde van de wereld brengen. O, dan is zending bedrijven geen harde zaak. Dan is zending bedrijven niet een last op ons nemen, waarvan we niet eens weten of we hem zullen kunnen volbrengen. Maar dan is zending bedrijven gaan in de voetstappen van onze Heiland. In de voetstappen van onze God en Vader, die het liefste wat hij had overgaf, om de wereld te redden, om zijn volk eeuwig zalig te maken. Dan mogen we door die innerlijke ontfermingen gedreven ook aan die mensen de boodschap van Gods genade brengen. En God heeft beloofd dat ze komen zullen uit alle volken, geslachten, tongen, talen en naties. Hij werkt het in ons hart, staat het, door de verkondiging van het heilig evangelie. En dat heilig evangelie, dat laat hij zeker ook in onze woningen komen. Dat mogen we lezen, daar mogen we met elkaar over spreken. We doen het vaak, maar al te weinig. Maar dat laat hij in zonderheid verkondigen in de samenkomsten van de gemeente. Zo heeft hij het verordend. Zo is de gang geweest van de apostelen door de wereld. Ja, dit was reeds onder het Oude Testament. O, Psalm 84. Waar de dichter reikhalst naar de vergadering der gelovigen. Om bij Gods altaren te mogen rusten. Gelijk een vogel rust in zijn nest. En zijn zwaluw daar zijn jongen neerlegt. We hebben ervan gezongen in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven wonen mocht. In het huis des Heeren. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Vrienden. Is dat woord des evangelies, zo ook voor ons een middel geweest. Een kracht Gods geweest tot onze zaligheid en ieder onderzoeker zijn hart. Want dit is het middel dat God gebruikt. En tenslotte, hij sterkt dat geloof ook door het gebruik van de sacramenten. Daarvan willen we nog een woord zeggen en dan met de toepassing eindigen nadat we gezongen hebben uit Psalm 145. 145, derde vers. leeft moet onderhouden worden. Dat ware geloof, dat heeft versterking nodig. Hoeveel te meer je het geloof gebruikt, hoeveel te meer versterking je nodig hebt. Want dat geloof heeft veel te lijden in deze wereld. Hoeveel te minder je het geloof gebruikt, hoeveel te minder je gelooft, hoeveel te minder behoefte je zal hebben aan de kerkdienst. En hoeveel te minder je behoefte je zal hebben aan het gebruik van de sacrament. Maar hoeveel te hechter je geloof is, hoeveel te meer je werkt door dat zaligmakend geloof, hoeveel te meer je zal dorsten naar versterking. Want dan wordt je geloof telkens beproefd, bestreden. Dan kost het inspanning, zielenspanning. Dan komt er alles tegenop. Hoeveel te sterker je geloof, hoeveel te meer er tegenop komt. Maar dan wordt ook de wekelijkse verkondiging van het woordje zo dierbaar. Dan wordt ook het gebruik van die heilige sacramenten je zo onmisbaar. Want die heeft God willen gebruiken tot versterking van het geloof. Hier staat wel, en hij sterkte door het gebruik van de sacramenten. Maar daar bedoelt onderwijzer niet mee, exclusief. Alsof dus alleen de sacramenten maar zouden versterken. Want we weten dat ook het woord het geloof versterkt. Het geloof, het woord, de prediking van het woord heeft een dubbele werking. God werkte door het geloof en God versterkte het geloof door. De sacramenten hebben enkel maar ten doel het geloof te versterken. Natuurlijk niet zo alsof onder de bediening van de sacramenten er geen mensen bekeerd zouden kunnen worden. O God gebruikt menigmaal de bediening van de sacramenten om het geloof te versterken. Maar dan nemen wij niet aan die bediening van die sacramenten op dat ogenblik deel misschien. Maar wij zien de betekenis van die sacramenten. En dan is het eigenlijk ook evangelieverkondiging. Hè? We noemen het dan ook een zichtbare evangelieverkondiging. En als zodanig kan natuurlijk ook het sacrament ons dienstbaar zijn om het geloof te werken. God heeft ze verordend, zeg ik. Woord en sacramenten om het geloof te versterken. En nou daaruit kunt u dan ook wel afleiden of dat u dat geloof kent. Of dat waarachtig geloof in uw leven is. Want als je nou nooit zin hebt om naar de kerk te gaan. Als je nou nooit zin hebt om dat woord van God te horen. Als je ziel nou nooit verlangt naar de bediening van het heilige avondmaal. Naar de bediening van de heilige doop. Om daarmee versterkt te mogen worden. Dan is het niet wel met u. Dan heb je dat echte zaligmakende geloof. Niet. Als uw hart nou nooit dorst naar de voorover des Heren, dan heb u hier nog nooit iets gevonden. Dan heb u nog nooit de heerlijkheid van de dienst van God aanschouwd. Dan heb u nog nooit stilgestaan bij het offer. O, dan leeft u nog in vijandschap tegen God. Denk erom, dat ligt niet aan de vrijmacht Gods, dat ligt niet aan de soevereine verkiezing en verwerping van God. Dat ligt er niet hieraan om het duidelijk te zeggen dat God de een het geloof geeft en de ander het geloof niet geeft naar zijn soevereine wil. Maar dat ligt aan de hardheid van uw hart, aan de onbekeerlijkheid van uw hart. Dat ligt er niet aan dat God u dat woord niet laat prediken, niet welmenend laat prediken. Maar dat ligt hieraan dat u het woord laat wegpikken door de vogelen. Verstikt door de zorgvuldigheden en de kommer van dit leven. Dat u andere dingen voor laat gaan. Eer u komt op de nodiging die van God uitgaat. Tot de bruiloft die hij zijn zoon bereid heeft. Die verloren gaat. O, denk er goed om. Die gaat verloren. Niet omdat er voor hem geen zaligmaker was. En niet omdat er voor hem geen redding was. Maar omdat hij het woord der zaligheid in ongeloof verworpen heeft. Omdat hij hier geweest is en van deze plaats gegaan is om tot de oude sleur van zijn leven terug te keren. O, misschien zijn er wel die terwijl ze het woord hoorden ontroerd geworden zijn onder het woord. Wie er hartweek geworden is onder de boodschap van Gods evangelie. Die gehoord hebben de vervloeking die ligt op degene die niet geloven. En die gehoord hebben de heerlijkheid van degene die de hemel zullen beërven. Die Christus en zijn goederen deelachtig geworden zijn. Maar die telkens en telkens weer terugglijden in hun oud leven, die misschien met een ernstig voornemen van deze plaats gaan, en die morgenavond moeten zeggen, ach, nou ben ik het weer kwijt. Nou leef ik weer zoals vorige week, zoals voor de tijd dat ik het woord gehoord heb. O, toch zijn dit tekenen dat de geest met u twist. Dat de Heer het u nog verkondigen wil. Hij heeft u niet verworpen. Hij heeft u niet afgesneden. Hij heeft u nog niet van voor zijn aangezicht verstoten. Geleefd nog onder de middelen van Gods genade. En hij zegt u niet dat ge eerst moet weten of ge gunsteling zijt, eer ge tot hem komen mag. Maar hij laat dat evangelie aan alle mensen zonder onderscheid prediken. Aan alle mensen. Hij roept het tot aan de einde der aarde toe. Zie, hier is uw God. Hij wil dat we iedereen zullen prediken. Koninklijk zullen proclameren. In zijn naam zullen zeggen dat voor elke zondaar, van wat kwaliteit of staat hij ook zijn, man, vrouw, kind, oud of jong, die tot hem komt, door hem niet zal worden uitgeworpen, dat er vergeving en redding is in dat bloed des kruises. Dat is de boodschap van het evangelie. Overwerp hem dan niet langer, geliefde. Ik zeg, onderzoek uw hart, of het u altijd een last is om naar het huis van God te komen, of zijn er wel eens tijden in uw leven dat uw ziel toch begint te branden onder de prediking van het evangelie. Dat uw hart toch begint te smelten onder de boodschap van Gods genade. Dat ge beseffen moet bij uzelf, Heere God, de arbeiderliefde hebben u veel gemaakt, maar mijn zonden zijn van mijn hoofd tot mijn voetzolen, van de aarde tot aan de hemel gerezen. En wat doet u daarmee? Wat doet u daarmee? Als deze indrukken in uw hart zijn, koestert ze. Draag ze uit voor het aangezicht des Heer. Zweer steeds weer opnieuw de zonde en haar bekoorlijkheden af. Tracht innig te luisteren naar het woord van God. Want God heeft de middelen mede besloten tot het einde. Als je de middelen niet gebruikt, kan je niet zalig worden. En als je de middelen wel gebruikt, wil God je zalig maken. Houd die twee einden nu vast. En dan zult u het beseffen dat u in het gebruik der middelen nooit zult steunen op dat gebruik. Althans niet wanneer u werkzaam bent door het geloof. Maar dat wanneer dat zaligmakend geloof in de weg der middelen gewerkt is in uw hart, gij af zult zien van de middelen en op zult zien tot de middelaar. En dat gij hem de lof en de aanbidding zult toebrengen. Is het wel eens in uw hart dat gij heilig begeert naar de voorhoven des Heer, omdat ge daar het woord des levens hebt vernomen, wat u geweest is als water op een vermoeide ziel, wat u geweest is als een zware schaduw van een rotsteen in een dorstig land, wat u geweest is als olie op uw gebroken hart. O, wanneer ge de zoete kracht van het evangelie gesmaakt hebt, en de liefde Gods in het evangelie hebt ingedronken, dan is de plaats waar ge verkwikt wilt worden en zult worden het huis des Heer. Dan verwacht gij het van die God in de weg der middelen die hij gegeven heeft. Dan zult ge het begrijpen wat de dichter bedoelde toen hij zong. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Al de dagen wonen in het huis des Heer. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad. Onze voet, dan komt u niet naar de kerk om gezien te worden of om te zien. Dan komt u niet fatsoenshalve naar de kerk. Maar dan komt u naar de kerk zoals we komen tot de maaltijd als hongerige en dorstige. Dan komt u naar de kerk als een mens die in nood is. En die zich naar die grote zielenarts begeeft met al zijn kwalen. En die zegt, ach, is er nog redding, is er nog hulp, help me dan, want ik ben stervend. Dan komt u naar de kerk als een vermoeide, als een belaste en als een beladene. Dan komt u naar de kerk om te horen wat de Heere spreken zal. Maar dan gaat u ook van deze plaats getroost en blijmoedig. Dan zullen er vele tijden zijn in uw leven dat ge zegt, ja Heer, ik heb uw aangezicht gezocht met smekingen, met geween. En toen is het gebeurd, een volle beek van wellust maakt hier elk van liefde dronken, want hier wordt het vette van Gods huis gesmaakt. dan hebt ge ook hier in het heiligdom het offer mogen aanschouwen wat God gegeven heeft. Heb u de kracht van het verzoenend bloed mogen ervaren. Dan heb u de liefdedienst van God in Christus mogen smaken. Wel nu, dan zijt u gaan verlangen naar die hemel. Waar geen tempel meer is, omdat de ganse hemel één tempel is. Waar het offer altijd aanschouwd zal worden, waar de kerk nooit meer zal uitgaan. Nooit meer. Waar altijd psalmen gezongen zullen worden. En waar altijd de lof van God geproclameerd, verhoogd zal worden. Waar alle zondaren die daar als zaligen binnenkomen, koning en priesters zijn om te zingen. Het lied van God en van het Lam. Door de Heilige Geest die zulke geloof in onze harten brocht. Amen. Heren, daar zijn tijden geweest dat uw kerk het leven op het spel zette om uw woord te mogen horen. Tijden waarin, wanneer ze gevonden werden door de vijand, ze naar de brandstapels en moordschavotten gesleept werden, omdat ze het niet konden missen. De gemeenschap der heiligen, de verkondiging van uw woord, te deelnemen aan de heilige sacramenten. O God, wat is er bij ons vaak een lusteloosheid. Wat is er vaak een ontrouw in ons leven. Wat een sleurdienst. Verlos ons ervan. Wek in ons weer die spanning der ziel. Die honger en die dorst naar uw gerechtigheid. Naar uw woord. Wat u gegeven hebt. Als het eeuwige leven, als een spijs en drank, uw woord waarin u zelf aan zondaren wegschenkt, waarin u het eeuwige leven toedeelt aan armen uit genade. Ga u zo met ons de week weer in, Heere, sterk ons geloof. Sterk het waar u het gewrocht hebt en werk het waar het nog niet is. Door uw heilige geest, ook door deze prediking, u gebruikt slijt. Om blindende ogen te openen. Opdat u rondroemen zou in de Heere alleen. Ga zo met ons, Heere, sterk ons in onze arbeid. Laat uw vriendelijk oog over ons rusten. Overal waar we heen gaan. Geleid ons naar de trouw van uw verbond in de grazige weide van uw woord. En doe ons drinken uit de fontein des levens. Zodat we ons hoofd omhoog zouden heffen. En onze verlosser uit de hemel zouden verwachten. En hoor ons, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 103, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.